Hond, uit Wikipedia, de vrije encyclopedie, www.wikipedia.org. De hond, Canis lupus familiaris, is een roofdier uit de familie van de hondachtiging, Canidae. Het dier komt op alle continenten voor, meestal in gezelschap van de mens, want de hond is het oudste huisdier. Al vele duizenden jaren wordt de hond gebruikt voor bewakingstaken, bij de jacht, als herdershond en als trekdier. Nog steeds heeft hij werk als politiehond of hulphond, maar de meeste honden worden tegenwoordig gehouden als gezelschapsdier. Terminologie. Pup of puppy, een jonge hond voor de geslachtsrijpheid, ook welp. Teef, een vrouwelijke hond. Reu, een mannelijke hond, verouderd rekel. Anatomie, benamingen. 1. Stop, overgang tussen hersenschedel en snuit. 2. Snuit of voorsnuit. 3. Keel. 4. Schouder. 5. Elleboog. 6. Pols. 7. Groep of kruis. 8. Dij. 9. Spronggewricht of hak. 10. Middenvoet. 11. Schoft, het hoogste punt van de schouder. 12. Kniegewricht. 13. Voeten. 14. Staat. Tandformule. Het definitieve gebit van honden bestaat uit 42 tanden. In elke kaakhelft telt er 3 snijtanden incisivi, 1 hoektand caninus en 4 premolaren ofwel kniepkiezen. In de bovenkaak zijn er bovendien 2, in de onderkaak 3 molaren of knobbelkiezen. De grote P4 in de bovenkaak en de M1 in de onderkaak worden ook scheurkiezen genoemd. Het melkgebit van honden bestaat uit 28 tanden. De P1 en de molaren hebben geen melktandvoorganger. De melktanden worden in de tandformules meestal met een kleine letter aangeduid. De tandwisseling zal vanaf de 4e maand plaatsvinden. Tijdens de tandwisseling kan bij een pup vergelijkbaar met kinderen tandpijn ontstaan. Pups zullen in deze periode daarom vaak op allerlei dingen knagen. Oren. Het gehoor is bij de hond sterk ontwikkeld. Hij kan hogere frequenties waarnemen dan de mens. Het bereik ligt bij een optimaal gehoor voor de mens tussen 20 en 20.000 hertz en voor de hond tussen 15 en 50.000 hertz. De maximale gevoeligheid rond 8.000 hertz. Honden zijn verder in staat over een afstand van 25 meter frequenties rond de 1 à 2 hertz te horen. De beweeglijke oorschelpen van de hond maken het mogelijk om een geluid driedimensioneel te kunnen lokaliseren. Hij kan dat daarom veel beter dan de mens. Een hond kan de richting waaruit een geluid komt met een afwijking van 2% bepalen. Bij de mens is dat meer dan 15%. Bij de beweging van de hondenoren zijn niet minder dan 17 spieren betrokken. Honden met hangoren hebben een iets zwakker vermogen om geluid te lokaliseren. De oren hebben echter naast hun fysieke functie ook een belangrijke taak bij de communicatie met andere honden en met de mens. Ook op dit punt zijn honden met hangoren dus enigszins in het nadeel. Ogen. Vroeger werd aangenomen dat honden enkel grijstonen of zwart-wit konden zien. Uit nader onderzoek is echter gebleken dat honden wel degelijk kleuren kunnen zien, maar wel anders dan de mens. Het oog van de hond bevat, zoals bij alle zoogdieren, 2 verschillende receptoren. De staafjes zijn voor de waarneming van grijstonen verantwoordelijk, de kegeltjes voor het zien van kleuren. In het oog zijn meer staafjes dan kegeltjes, en staafjes hebben minder licht nodig om een signaal aan de hersenen te geven. De kegeltjes zorgen voor het kleurenzien, indien er genoeg licht aanwezig is. In het oog van honden is zoals bij de meeste zoogdieren een speciale anatomische structuur, het tapetum lucidum, aanwezig. dat invallend licht terugkaast en zo het bestaande licht versterkt. Dit verklaart waarom honden in de schemering veel beter kunnen zien dan mensen, bij wie deze structuur afwezig is. Het oog van de hond heeft twee verschillende types kegeltjes, die op geel of blauw licht reageren. Dit in tegenstelling tot de mens, die over drie verschillende types beschikt, die op rood, geel en blauw licht reageren. Hierdoor wordt bij de hond maar een deel van het menselijk spectrum afgedekt. Rood is een kleur die de hond niet kent en als groen waarneemt. Een rode bal in het gras is door de hond dus lastig te zien. Een ander verschil is dat het hondenoog in het bereik rond 430 nanometer de grootste gevoeligheid vertoont. Bij de mens is dit rond 530 nanometer. De scherpte van het beeld is waarschijnlijk kleiner dan bij de mens en meer op beweging geoptimeerd. Stilstaande dingen worden door de hersenen onderdrukt en zijn door de hond minder goed waar te nemen. Het gezichtsbereik van de hond bedraagt ongeveer 240 graden. Het is duidelijk groter dan dat van de mens, mede door zijdelingse implantatie van de ogen op de schedel. Het bereik waarin een hond driedimensioneel kan zien, is met 120 graden ongeveer even groot dan dat van de mens. Neus. De reukzin van honden is veel beter ontwikkeld dan bij de mens. In de eerste plaats komt dit door het grotere aantal reukcellen. Men kan stellen dat hoe langer de snuit, des te beter het reukvermogen. Tussen de verschillende hondenrassen bestaan dan ook aanzienlijke verschillen op dit punt. De mens heeft ongeveer 10 vierkante centimeter reukepiteel, de hond daarentegen gemiddeld 100 vierkante centimeter. Maar dat varieert tussen 30 vierkante centimeter bij de Franse bulldog en 169 vierkante centimeter bij de Duitse herder. Beroemd en berucht is de bloedhond vanwege zijn vermogen om sporen te volgen. De kwaliteit van de reukzin wordt echter ook door andere factoren bepaald, want metingen hebben aangetoond dat het reukvermogen van de hond rond 1 miljoen keer beter is dan dat van de mens. Daarbij speelt dat honden met korte inspiraties rond 300 keer per minuut kunnen ademen, zodat er steeds nieuwe aanvoer van verse lucht is. Het belangrijkste onderdeel van het reukvermogen vormen echter de hersenen. In de hersenen worden de binnenkomende signalen verwerkt. Het is aangetoond dat honden stereo kunnen ruiken. De hond voelt dus of een geur van rechts of van links komt. Op deze manier kan hij de richting van een geurspoor beoordelen. De reukhersenen zijn in vergelijking met de mens ook veel groter. Ze nemen 10% van de hondenhersenen in beslag, tegenover 1% bij de mens. Honden kunnen bovendien geuren ook via het orgaan van Jacobsen waarnemen. Paracefale honden kunnen door onder meer de anatomische bouw van hun schedel en ademhalingswegen moeilijkheden bij de ademhaling hebben. Voor meer informatie zie het artikel over paracefale honden. Afstamming van de hond. Volgens genetisch onderzoek van Karius Wila uit 1997 zijn er op grond van verschillen in het mitochondriaal DNA 4 verschillende groepen hondenrassen te onderscheiden die mogelijk het resultaat zijn van 4 verschillende domesticaties in het verleden. Wel is duidelijk dat de hond afstamt van de wolf, Canis lupus, en niet van de coyote, de jacals of een andere hondachtige. De verschillen van hond en wolf met al deze soorten zijn veel groter dan die tussen de hond en wolf. De grijze wolf komt, althans kwam, over een groot verspreidingsgebied voor in de Verenigde Staten van Amerika, Europa en Azië. Het is op grond van de genetische analyse niet duidelijk of de hond nog van een specifieke ondersoort van de wolf afstamt, zoals de Persische wolf, Canis lupus pallipes, omdat die bij de gebruikte methode genetisch niet te onderscheiden was van de andere typen wolven. Groep 1 van de 4 door Wyla onderscheiden categorieën is weer in verschillende takken onder te verdelen, waarvan een zuidoostelijke tak onder andere de Australische dingo bevat, een primitieve hond die ook in het wild leeft en zich van de meeste gedomesticeerde honden onder meer nog onderscheidt door een jaarlijkse voortplantingscyclus. Genetisch onderzoek naar verschillen in mitochondriaal DNA van de hond toont een nagenoeg identieke bazenvolgorde aan met die van de grijze wolf, wijzend op een directe afstamming in het evolutionair gezien recente verleden. Het verschil tussen wolven en coyotes was bijvoorbeeld 4%. Domesticatie. Voor het hoofdartikel over domesticatie zie ook bij domesticatie. Rudyard Kipling schreef in Just So Stories: de wilde hond kroop in het hol en legde zijn kop in de schoot van de vrouw, en de vrouw zegde: zijn naam is niet meer wilde hond, maar beste vriend. Het meest recente onderzoek plaatst de oorsprong van de hond in het Verre Oosten rond 15.000 jaar geleden. Oudere schattingen gingen van een begin van de domesticatie rond 40.000 tot 100.000 jaar geleden uit. De vraag die men zich moet stellen: hoe en waarom werd de wolf tot huishond, Canis lupus familiaris? In de laatste ijstijd veranderden ook de leefomstandigheden van de Homo sapiens of mens. Vele veranderden van een bestaan als nomade tot een bestaan als boer, die lange tijd op dezelfde plaats bleef. De wilde honden begonnen in deze tijd de nabijheid van de mens op te zoeken en van hun afval te leven. Er kan dus sprake zijn van een zekere co-evolutie. Andere onderzoekers gaan ervan uit dat de mens een actievere rol speelde in de eerste stappen die tot een domesticatie van de hond leidden. Vast staat het volgende. De geneticus Dimitri Kabeljauw startte in 1959 met een reeks vossen een domesticatie-experiment. In zijn instituut selecteerde hij vossen voor de volgende generatie enkel op tamheid. Ongeveer 5% van de mannelijke dieren en 20% van de vrouwelijke dieren mochten een volgende generatie stichten. 40 jaren en 45.000 vossen later, na 35 generaties van selectie op tamheid, zijn de vossen uit dit experiment gedomesticeerd. Oudheid. In de oudheid waren al een reeks van dieren die we vandaag ook nog kennen gedomesticeerd. In het oude Egypte tonen wandschilderijen aan dat de mens in het tijdperk reeks veel gebruik maakte van dieren. Zij werden onder meer voor de jacht gebruikt. Ook diersoorten die we vandaag niet meer als gedomesticeerde dieren kennen, zoals hyena's, werden in dit tijdperk gehouden. Goden, zoals Anubis, kregen het deeluitzicht van dieren. Men was zich bewust van de specifieke eigenschappen van dieren. Ook in de Bijbel, meer bepaald het Oude Testament, dat rond dit tijdperk ontstond, zijn een reeks verwijzen te vinden. In de Genesis 1,25-26 staat bijvoorbeeld geschreven: God maakte alle soorten wilde dieren, vee en kuipende dieren, elk naar hun eigen soort. God zag dat het goed was. Toen zei God: laat ons mensen maken die op ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht. Wetenschappers hebben de oorsprong van de huidige hondenrassen met behulp van mitochondriaal DNA op 4 stamgroepen teruggebracht die rond deze tijd werden gehouden. Middeleeuwen en nieuwe tijd. Rond 1350 werd door Gaston Phoebus in een boek de eerste medische behandeling van honden beschreven die bij de jacht ingezet werden. In de nieuwe tijd werden honden niet meer enkel gehouden om bij de jacht te helpen, te waken, dingen te trekken of te dragen, maar ook als gezelschapshond, zoals talrijke schilderijen uit deze tijd tonen. Men begon niet meer enkel op het doel van de hond, maar ook op zijn uiterlijk te letten. Dit leidde in de moderne tijd tot de oprichting van de eerste kennelclubs en rasverenigingen. Moderne tijd. Vooral in de laatste 200 jaar heeft door gericht fokken de explosieve vermenigvuldiging van rassen en varianten plaatsgevonden. De herontdekking van de regels van Mendel, de oprichting van kennelclubs en rasverenigingen en de oprichting van de Fédération Cynologique Internationale in 1911 leidde ertoe dat vandaag 331 verschillende hondenrassen door de FCI erkend zijn. De lokale organen zijn in Nederland de Raad van Beheer op Kinologisch Gebied in Nederland en in België de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus. In Amerika heeft zich een tweede overkoepelend orgaan gevormd dat qua rasstandaard, indeling van rassen en erkenning van rassen verschilt van de FCI. Honden die niet tot een specifiek ras behoren, worden als een bastardhond, een straathond of als rasloos bestempeld. Voor meer informatie over de geschiedenis van de relatie tussen mens en hond, zie het artikel Geschiedenis van de relatie tussen mens en hond. Voeding. De huidige gezelschapshond is van nature vleeseter met een spijsverteringsstelsel dat bijna identiek is aan dat van wilde honden en wolven. Zoals in de humane gezelschap vormt obesitas of vetlijvigheid in hondenpopulaties een ernstig probleem voor de gezondheid van het dier. Dit is deels te verklaren door een te hoge energieopname en deels door de afname van activiteit. De meeste commercieel beschikbare voeders zijn optimaal afgestemd op de voedingsbehoeften van honden. Supplementaties zijn dan ook niet nodig en hebben vaak een negatief effect. Zo kan de supplementatie van calcium tot plaatstenen en botafwijkingen leiden. De voedingsbehoefte van honden varieert niet enkel met de activiteit, maar ook met het ras, de leeftijd en de omgevingstemperatuur. Men kan stellen dat de behoefte voor onderhoud van een dier bij normale activiteit rond 500 kilojoule per kilogram metabool gewicht per dag ligt. Dit kan oplopen tot 4200 kilojoule per kilogram metabool gewicht per dag bij zeer actieve dieren zoals sleehonden. Voor een meer uitgebreid artikel over voeding van honden zie het artikel Voeding van honden. Voortplanting. Zie het artikel Voortplanting van de hond voor meer uitgebreide informatie. Puberteit. De puberteit van reuwen staat gemiddeld op een leeftijd van 6 maanden en is meestal op een leeftijd van 12 maanden afgesloten. Een teef zal haar eerste loopsheid op een leeftijd van 6 tot 9 maanden vertonen. Dit is echter aan een sterke variatie onderworpen en kan bij grote rassen uitgesteld zijn tot een leeftijd van zelfs 2 jaar. Cyclus. Teven zijn in het wild mono-oestrische dieren, zij worden maar 1 keer per jaar loops. Bij sommige van de gedomesticeerde rassen is dit behouden gebleven. Vooral rassen zoals de Zalo's wolfhond, waar recentelijk wolvenbloed is ingefokt, vertonen deze eigenschap. De resterende gedomesticeerde honden zijn 2 tot 3 keer per jaar loops. Tussen de verschillende loopsheden liggen gemiddeld 7 maanden, maar het tijdsinterval is per hond aan grote variaties onderworpen. De loopsheid wordt in 2 fasen opgedeeld die elkaar opvolgen. In de eerste fase, de pro-oestrus, zal de vulva van de teef opzwellen en zal de teef een bloederige uitvloei vertonen. De afgegeven feromonen trekken andere reuwen aan, maar de teef laat zich in dit stadium nog niet dekken. Deze fase duurt gemiddeld 9 dagen, varieert tot 17 dagen. In een tweede fase neemt de zwelling van de vulva iets af en wordt de uitvloei minder. De kleur verandert van rood naar geel-bruinachtig. De teef trekt nu naast reuwen ook andere teven aan. De teef accepteert nu de reu en een dekking kan plaatsvinden. Ook deze fase duurt gemiddeld 9 dagen en varieert tot 21 dagen. Tijdens de tweede fase, de oestrus, zal de eisprong plaats hebben. De loopsheid van de teef wordt, als er geen bevruchting heeft plaatsgevonden, gevolgd door een derde fase, de meetoestrus. Als de bevruchting wel heeft plaatsgevonden, wordt deze gevolgd door een tracht. Deze fase duurt ongeveer 64 dagen. Na de meetoestrus volgt een fase van seksuele inactiviteit, de anoestrus, die gemiddeld 4 maanden duurt. Er zijn wel grote variaties op de duur. De anoestrus wordt opnieuw gevolgd door een loopsheid. Tagging. Daar waar mogelijk is het aan te raden een teef niet direct tijdens de eerste loopsheid te laten dekken, maar tot een leeftijd van 2 jaar te wachten. Dit komt overeen met ongeveer de derde loopsheid. Na enkele stotende bewegingen treedt er bij de reu een zwelling op van de bulbus glandis, een zwellichaam rond de penis. Hierdoor blijft de reu in de vagina van de teef hangen. Contracties van de vagina lokken bij de reu dan een ejaculatie uit. De ejaculatie treedt in meerdere fracties op en duurt lang. Gemiddeld lost een reu bij een ejaculatie 5 tot 10 milliliter sperma. Er zijn variaties van 2 tot 25 milliliter. In het ejaculaat zijn 200 tot 300 miljoen zaadcellen per kubieke millimeter aanwezig. Na enkele minuten komt de reu na het afzwellen van het zwellichaam vanzelf los. Losrukken van reu en teef door de mens is voor beiden zeer gevaarlijk en pijnlijk. Tracht en geboorte. Na een gelukte dekking zal de teef trachtig worden. Gemiddeld duurt een tracht bij honden ongeveer 64 dagen. Wanneer de teef een groot nest verwacht, kan de geboorte enkele dagen eerder plaatsvinden. Wanneer de teef weinig puppies verwacht, kan de geboorte enkele dagen later plaatsvinden. De puppies zijn de eerste 10 dagen nog blind. De teef zal haar puppies ongeveer 3 weken lang zogen. Gevolgen van inteelt. De verschillende rassen van honden zijn in het verleden door strenge selectie ontstaan. Fenotypische kenmerken, zoals bijvoorbeeld vachtkleur, zijn bij honden vaak op recessieve genen gecodeerd. Om een stabiele vachtkleur van een ras te bekomen, was het dus nodig nauw verwante honden met elkaar te kruisen. Dit heeft de kans verhoogd dat er ook honden met bepaalde genen die ziekte bij een hond veroorzaken, ontstaan. Deze honden worden en werden niet altijd uit de fokkerij geweerd, waardoor hun erfgoed verspreid wordt. Vandaar tracht men door gericht fokken en weren van aangetaste dieren uit de fokkerij de genetische ziekten te beperken. Voor sommige aandoeningen is dit eenvoudiger dan voor andere aandoeningen. Voor bepaalde rassen is het voorgeschreven fokdieren op genetische ziekten te laten testen. Een voorbeeld hiervan is heupdysplasie. Ook stamboomonderzoek en berekening van inteeltfactoren wordt vandaag gebruikt om het risico op overdracht van genetische ziekten zo laag mogelijk te houden. Voor een meer uitgebreid overzicht over genetische ziekten bij de hond, zie het artikel Genetische ziekten van de hond. Deze artikel is nog niet volledig opgenomen omdat er nog werken in uitvoering zijn. Bron uit Wikipedia, de Vrije Encyclopedie, www.wikipedia.org. Deze opnames en teksten vallen onder de GNU Free Documentation License, beschikbaar op www.gnu.org/copyleft.